Twee mededelingen, gemeente. We willen u herinneren aan de extra collecte voor het bouwfonds die vandaag zal worden gehouden. En de tweede mededeling is dat aanstaande dinsdagavond, zo de Heere wil, de kerkenraad hoopt te vergaderen. De begintijd van de vergadering is 7:00. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 27 en daarvan de versen 5 en 7. We willen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, derde vers. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Vervolgens willen we luisteren naar de schriftlezing die deze morgen te vinden is in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 27. We noemen u Romeinen 8, vers 1 tot en met 27. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We willen lezen uit Romeinen 8. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. en in de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn de kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bid. Tot zover dit gedeelte van de schrift wat we samen wilden lezen. Omdat we deze morgen ook na willen denken over de catechismus, het werk van de Heilige Geest en bijzonder het werk van de Heilige Geest en het gebed, zijn de woorden die we bijzonder als uitgangspunt willen nemen te vinden in het slot van onze schriftlezing. Namelijk de versen 26 en 27 van Romeinen 8. Tekst is dus Romeinen 8 vers 26 en 27, waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. We lezen ook de zondag die al verscheidene weken onze aandacht vraagt, zondag 20, vraag en antwoord 53, waar het gaat over het werk van de Heilige Geest. Er wordt in vraag 53 de volgende vraag gesteld. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En dan luidt het antwoord: ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Tot zover willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen in deze eredienst. We zijn vanmorgen samengekomen in uw huis, Heere. En laat het voor ons allen een wonder mogen zijn dat we hier zijn. U hebt ons deze week die voorbij ging willen sparen. En zoveel gezondheid geschonken dat we hier onze plaats mochten innemen. Ondanks onze zonde hebt u toch in uw trouw en in uw goedheid voor ons willen zorgen. Ons iedere dag weer met uw zorg willen omringen. U hebt ons ook uw woord willen laten. En we mogen vanmorgen in deze dienst van woord en van gebeden samen zijn om het woord van u te horen en te overdenken. Heere, wat zijn dat allemaal voorrechten. Geef dat we mogen zien dat het onverdiende zegeningen zijn. Want we belijden het voor u. Dat wij door de zonde zo gemakkelijk langs al die zegeningen heen leven. En het zo vaak vanzelfsprekend vinden. Heere, laat het voor het eerst of opnieuw een wonder mogen zijn. En dan bidden we van u, wil u in deze dienst die we uit uw hand ontvangen, ons niet alleen al die zegeningen geven waarvan we er u zo enkele noemden, maar schenk boven al die allergrootste, die meest onverdiende zegen, de komst van uw geest. Want uw geest is het alleen die ons heilvol maken kan. Uw geest is het die met uw woord mee moet komen, die u aan uw woord moet verbinden naar uw eigen belofte. Want zo alleen zal het kunnen dat we spreken kunnen, dat ons hart en onze mond vervuld zal zijn met goddelijke wijsheid en goddelijk licht. Zo alleen zal het kunnen ook dat wij luisteren mogen en het woord indrinken als de stromen van het levende water. En daarom smeken we in alle eerbied, Heere, och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Wil die ons geven in de bediening van uw woord. Heere, schenk ons een stem om te spreken en de kracht om het woord te bedienen, want ook daarin zijn we van u afhankelijk. Wil u geven dat we niet alleen spreken mogen, maar ook die betoning van geest en van kracht waarvan uw woord spreekt, mogen ervaren en laat uw woord dan zijn loop mogen hebben en zijn kracht mogen doen. Wil u ook ons alles schenken wat nodig is bij het luisteren. Heere, geef dat alle zorgen die meekwamen toen we de kerk binnengingen, ons niet mogen afdrijven van uw woord. Bewaar ons en onze jonge mensen voor gedachten die ons afleiden en zo bezet kunnen houden. Wil u geven, Heere, dat de vele dingen die ons bezig hielden deze week die voorbij is. Nuttige dingen, nodige dingen, misschien wel dingen tot uw eer, maar ook zoveel verkeerde dingen en zondige dingen. Ach, Heere, neem het weg en geef dat onze harten gevangen mogen zijn onder uw woord en dat uw woord zijn kracht mag doen in ons hart en in ons leven. We smeken u, wees u met heel de gemeente. We denken daarbij niet alleen aan allen die hier zijn mogen, maar ook aan hen die ziek zijn of aan hen die door de ouderdom niet meer naar uw huis kunnen komen. Wees u met allen die hier niet kunnen zijn, van wie er velen met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons alle zegenen, Heere. Wees bijzonder met de vele zieken die er zijn op dit ogenblik. We zullen namen noemen. We kunnen niet ieder noemen die ziek is. Sommigen tobben al lang. En sommigen voelen de krachten wijken en bezwijken door de hoge leeftijd die ze bereikt hebben. Heere, wil u hen allen nabij zijn. En hen allen geven dat wat nodig is. Bovenal laat er een hoop mogen zijn op u, de levende God. We denken vanmorgen dan, te midden van al onze zieken, bijzonder aan zuster Van Loon, die deze week in de Daniël den Hoed kliniek moest blijven om behandelingen te ondergaan en wie toestand minder wordt. Heere, u weet haar omstandigheden, zwakte en hoe de kwaal krachtiger lijkt te worden. O Heere, te midden van alle zorgen en vragen die er zijn, willen we haar met allen die haar lief zijn aan u de Heere opdragen en smeken of u nog wonderen wil doen. wonderen, zodat er verlichting mag komen. Een verandering ten goede, dat is bij u toch mogelijk, Heere. Ach, zou u, indien het in uw raad bestaan mag willen schenken, wil u uitkomsten geven, wil u nabij zijn, kracht geven om het te dragen. Maar bijzonder, Heere, wees haar in deze tijden van moeite en veel pijn en moeite naar het lichaam, nabij, naar de geest. En wil u die genade schenken die zij nodig heeft. En dat haar hoop en verwachting op u alleen mag zijn. Heere, ontferm u over haar. Denk aan allen die haar lief zijn, bijzonder de kinderen. Wil u ze gedenken in uw gunst en geef ook hen alles wat nodig is. We denken vanmorgen ook aan onze bejaarde zuster Verwij, die al zoveel weken ernstig ziek is en wier toestand langzaam achteruit gaat. Wil u haar nabij zijn, Heere, haar sterken, maar bijzonder zou u, nu alles minder wordt, haar uw genade niet willen onthouden. O, kom over, door alle onmogelijkheden, door al het onverdiende heen, en zie op haar in uw goddelijke gunst en genade. We smeken u ook voor onze bejaarde zuster van Wezel, Looy, die deze week een val deed en daardoor een operatie moest ondergaan en nu in het ziekenhuis ligt. Wil u haar nabij zijn, Heere, en op haar hoge leeftijd na deze ingreep zo sterken dat ze nog wat aan mag sterken en op mag knappen. Bijzonder bidden we u, Heere, wil u haar met uw gunst bezoeken, want die sterkt meer dan alles wat dit leven biedt. We willen ook denken aan onze zuster Bakelaar, die de komende week voor een operatie staat. Dinsdag in het ziekenhuis zal worden opgenomen en donderdag een operatie hoopt te ondergaan. Heere, wil u haar ook deze week bij alle spanningen en zorgen die er kunnen zijn doorhelpen. En wil u geven dat het alles zo mag zijn, dat de hand van de dokter bestuurd mag worden en dat ze door de operatie heen gedragen mag worden. En wil u geven dat ook zij uw kracht en hulp en bijzonder uw genade ervaren mag. We zeggen uw naam dank dat Kees van de Steenhoven deze week uit het ziekenhuis kon worden ontslagen en weer terug mocht keren naar Salem. Heere, het is uw goedheid en uw bijzondere zorg en trouw die ook daarin blijkt. U weet, er zijn zorgen geweest de weken die voorbij gingen, maar u hebt wonderlijk door willen helpen en uitkomst willen geven, ook wanneer het zo anders leek. Laat de dankbaarheid in ons aller hart en bijzonder in het hart van Kees en van zijn familie, de ouders, mogen leven. En wil u geven dat hij met al de zijnen ook voor de toekomst in uw trouwe en genadige gunst mag delen. Wil u ook, Heere, onze dank aannemen wanneer we heel persoonlijk uw naam danken dat u deze week door de operatie heen geholpen hebt. Alles heel bijzonder welgemaakt hebt, zodat het herstel voorspoedig mag zijn en we deze morgen weer voor mogen gaan. Wil u geven dat het vanmorgen gaan mag en deze dag gaan mag. En dat de dingen die gebeurd zijn deze week, de ingreep die plaatsvond, ook geen nadelige gevolgen mag hebben met betrekking tot de verkondiging van uw woord. Wil u geven dat alles zo mag zijn, dat uw naam erin verheerlijkt mag worden en dat uw kinderen vertroost worden, zondaren tot bekering gebracht worden en uw werk voortgang mag hebben. Heren, we vragen dat alles niet omdat wij iets zouden verdienen. Want als wij zien op onszelf, ook wie we waren, heel ons leven, ook de afgelopen week, dan moet alles tegen ons getuigen. En is er alleen maar reden om met de dichter in diep schuldbesef neer te buigen en te zeggen, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Heren, dan blijft er alleen maar over te pleiten op uw vergevende genade. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. dies wordt gij, Heere, met beving. Recht kinderlijk gevreesd schenk het ons, Heere, te beleven, voor het eerst of ook opnieuw, om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 63, de versen 1 en 3. Psalm 63, de versen 1 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog. Psalm. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Dat is het zesde vers van Psalm 147, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, bid u. Ja, zult u zeggen, dat is ook een vraag. Bid u. Natuurlijk bidden we. Iedere morgen, iedere avond. Drie keer bij de maaltijden die we iedere dag gebruiken. Natuurlijk bidden we. Misschien zegt u zelfs, er zijn wel tijden waarin ik naast die gewone gebedstijden het aangezicht van de Heere nog zoek. Ja, en toch stel ik die vraag. Bid u. Want de Bijbel maakt het duidelijk dat alle bidden nog niet echt bidden is. En als u dicht bij het woord leeft, weet u dat ook. Dat er verschil is tussen gebed en gebed. Dat er gebed is wat alleen maar voor de vorm gedaan wordt, op zichzelf nog niet direct verkeerd, want het is beter wel te bidden dan niet te bidden. Maar wanneer u dicht bij het woord leeft, weet u dat een gebed alleen voor de vorm God niet behagen kan. En vandaar dat het zo nodig is dat wij ook in ons gebedsleven door de schriften vermaand worden dat wij de grote leermeester van het gebed nodig hebben. En wie kan ons alleen leren bidden? Wel, dat is de Heilige Geest. En over die kant van het werk van de Heilige Geest, dat hij ook de leermeester is van het echte, het ware gebed, willen we vanmorgen nadenken. Thema voor de prediking is de Heilige Geest en het gebed. Ten eerste, de Geest leert wat wij bidden moeten. En ten tweede, de Geest leert hoe wij bidden moeten. De Heilige Geest en het gebed. Dat is het thema voor de prediking van vanmorgen. En we denken dus na over twee aspecten. In de eerste plaats, de Geest leert wat wij bidden moeten. En in de tweede plaats, de Geest leert hoe wij bidden moeten. Het gaat dus vanmorgen opnieuw in het licht van onze catechismus over de Heilige Geest. En de meeste van u weten dat we enkele weken al bezig zijn met het behandelen van zondag 20. Die hele korte zondag waar het gaat over de Heilige Geest en zijn werk. En we hebben na een inleidende prediking, waarbij we heel nauwkeurig stilstonden bij de woorden van zondag 20, nagedacht over de Geest en de overtuiging, want het is de Geest die overtuigt. Vorige week stonden we stil bij de Geest en de levendmaking, want het is de Heilige Geest die ons uit de dood tot het leven brengt. En nu denken we na over de Heilige Geest en het gebed. En volgende week, zo de Heere wil, hopen we af te sluiten. De Heilige Geest en het gebed. De Geest leert ons bidden. Staat dat eigenlijk wel in de tekst, zou iemand kunnen vragen. Want als we die tekst nauwkeurig lezen in dat hooggestemde hoofdstuk Romeinen 8, dan gaat het toch eigenlijk in deze woorden niet om mensen of om Gods kinderen die bidden. Maar dan gaat het toch eigenlijk om de Heilige Geest die bidt. Hij is het onderwerp van de zin, niet? De Geest bidt. Dat lezen we als we de woorden tot hun diepste kern terugbrengen. De Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Gaat het dan hier niet over het bidden van de Heilige Geest en niet over het bidden van Gods kinderen? Wel, u hebt gelijk als u zegt dat het onderwerp van de zin hier de geest is. En u hebt ook gelijk als u zegt, het gaat over het bidden van de geest in de eerste plaats in deze woorden. Maar u mag niet vergeten dat die voorbeden, want dat is het, die voorbeden van de Heilige Geest, alles te maken heeft met het bidden van Gods kinderen. Het staat aan het begin van de tekst. En de Geest, dat is dus de Heilige Geest, komt onze zwakheden mede te hulp. Het gaat hier dus over een direct ingrijpen van de Heilige Geest in de zwakheden van de ware gelovigen. Hij grijpt in hun zwakheden. En als zij niet weten te bidden zoals het behoort, dan bidt hij voor hen. Dat doet de Geest wel. Maar daar wordt ook iets van ervaren. Iets van ondervonden in het hart en in het leven van de kinderen van God. En daarom gaat het in de woorden van onze tekst niet alleen om een bijzonder werk van de Heilige Geest, de Geest bidt. Maar het gaat er ook over wat dat voorbidden van de Heilige Geest doet, uitwerkt, tot gevolg heeft in het leven van Gods kinderen. En laat dat duidelijk zijn, gemeente, dat het hier in deze woorden nadrukkelijk gaat over Gods kinderen. Het gaat hier niet over alle mensen zonder uitzondering, waar ze ook wonen over deze wereld. Nee, het gaat hier heel in het bijzonder over de christenen, over de ware christenen, de kinderen van God. De wij en de ons die in deze tekst genoemd worden, dat zijn diegenen die levend gemaakt zijn, die geestelijk leven bezitten. En dan zegt Romeinen 8... dat die mensen zwakheden hebben. Alle mensen hebben zwakheden. Dat weten we. Dat stemt ook ieder mens wel toe, dat ieder mens zekere zwakheden heeft. Maar nu zegt het woord van onze tekst vanmorgen heel nadrukkelijk dat er ook bij Gods kinderen zwakheden zijn. En dat hebben ze allemaal. De een zal er meer van hebben misschien dan de ander. De een zal er meer last van hebben dan de ander. Dat kan allemaal verschillend zijn. Maar het woord van God laat zien dat alle kinderen van God zwakheden hebben. Niet één uitgezonderd. En daarom is dit een heel duidelijke tekst die laat zien dat al die gedachten die je vroeger en soms ook vandaag nog wel hoort, dat Gods kinderen volmaakt zouden zijn hier in dit leven. Dat ze toch wel een vorm van perfectie zouden bereiken. Dat is dwaasheid. Volmaakt in de volle zin van het woord. Dat is een kind van God pas als hij in de hemel mag zijn. Het leven hier, ook het leven van de genade, ook het geestelijke leven, dat wordt onder andere gekenmerkt door zwakheden. En die zwakheden hebben bijzonder, zegt de apostel, te maken met zwakheden in het gebedsleven. Ja, dat is iets heel opmerkelijks. De geest komt de zwakheden mede te hulp, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Daar komen die zwakheden dus op een bijzondere manier in tot uiting. Vreemd is dat, zegt misschien iemand, want ik dacht dat het gebed, dat is toch de ademhaling van het geestelijke leven. Zodra iemand tot bekering komt, dan is een van de eerste dingen waaraan je dat ziet, dat is het gebed. Als Saulus van Tarsen op weg naar Damascus stilgezet wordt door de Heere, dan is een van de eerste dingen die we horen, want ziet hij bid. Ja, en dan hoor je wel eens zeggen, kijk, dat is nu een kenmerk van het geestelijke leven. Want net zoals de ademhaling een kenmerk is van het leven, iemand die ademhaalt, die leeft. Zo is het gebed het teken van het geestelijke leven. Dat is de ademhaling van het leven. Nou, en zegt u misschien, de ademhaling, dat gaat bij een gezond iemand toch vanzelf. Je denkt er niet bij na dat je ademhaalt. Wie doet dat? Zolang hij gezond is. Zou het dan ook zo niet zijn bij het geestelijke, dat die geestelijke ademhaling ook vanzelf gaat? Maar nu laat de apostel zien dat dat niet zo is. Het gebed is wel de ademhaling, de ademtocht van het leven. Maar bij deze ademtocht gaat alles niet zomaar vanzelf. Er zijn zwakheden, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat betekent dat er ook, en heel in het bijzonder, zwakheden zijn in het gebedsleven. En daarom is het ook zo dat de apostel juist in deze woorden in Romeinen 8 benadrukt dat Gods kerk hier op aarde de voortdurende werking van de Heilige Geest nodig heeft in de zwakheden die bijzonder tot uiting komen in het gebedsleven. Wat voor zwakheden dat zijn? Wel, we kunnen vanmorgen niet op alle mogelijke zwakheden en vragen en knopen en strijdpunten in het gebedsleven ingaan. Dat zal hopelijk later nog wel een keer gebeuren. Maar één ding is duidelijk. Het gaat in die zwakheden hier in onze tekst met name over het wat wij bidden zullen. We weten niet eens wat wij bidden zullen. Een kind van God in zijn zwakheden weet niet wat hij bidden moet. Hij weet ook niet hoe hij bidden moet. Maar het ergste is, hij weet niet wat hij bidden moet. Dat betekent dat de Heilige Geest, juist ook in het gebedsleven, telkens weer de echte nood, de echte verlangens, de echte vragen van het hart duidelijk moet maken. Vroeger zeiden we wel eens, de geest moet de nood op het hart binden. Dat is een mooie uitdrukking. Het moet opgebonden worden. Wel, daarmee bedoelen we dan dit, dat de Heilige Geest ook in het leven van de kinderen van God de vragen en de noden op het hart moet binden, dat wil zeggen bekend moet maken. Want uit onszelf en van onszelf weten we niet te bidden wat we zouden moeten. En wat doet de Heilige Geest dan wanneer hij die dingen bekend maakt, die dingen op het hart bindt? Wel, dan laat de Heilige Geest door het woord, want de Geest werkt altijd door het woord, dan laat de Heilige Geest door het woord zien wat onze noden zijn. En dan maakt de Schrift duidelijk dat we alle noden voor de Heere neer mogen leggen, de grote en de kleine. Dan mogen we zelfs de allerkleinste noden, gedachten die je misschien voor elkaar niet zou willen uitdrukken, zelfs voor je beste vrienden, zelfs voor je man en voor je vrouw, de kleinste zorgen die voor mensen misschien onbenullig lijken, die mogen voor Gods aangezicht in alle eerbied worden neergelegd. Stort voor mij uit, zegt de Heere zelf, uw ganse hart, dan hoeft u niets achter te houden. En dat kan de Heilige Geest soms op een heel bijzondere manier in het leven van een oprecht christen duidelijk maken. Vrijmoedigheid geven om alle dingen nu voor de Heere uit te storten en niets achter te houden. Dan kan het gebed worden tot een eenvoudig spreken over alle dingen met de Heere die in de hemel zit. Maar ook al is dat het eerste wat gezegd moet worden, dat de Geest vrijmoedigheid geeft om alle dingen aan de Heere bekend te maken en niets achter te houden, zelfs het allerkleinste. De Heilige Geest laat wel heel in het bijzonder zien, telkens opnieuw ook in het geestelijke leven, waar de grootste nood ligt en wat het meest noodzakelijke is. En wat is de grootste nood? Och, ook dat kan op verschillende manieren gezegd worden. De grootste nood in het leven van hem of van haar die de Heere vreest, is altijd weer de strijd met die vijand van binnen en de vijand van buiten. De zonde, de schuld en de vijand van buiten, de verleidingen van de wereld en de vorst der duisternis. En de Heilige Geest laat zien, ook wanneer hij dieper ontdekt aan zonde en schuld, wat er nog overgebleven is in het leven van degene die de Heere vrezen. Wat er ook verder nodig is aan geestelijke oefeningen en aan geestelijke strijd. De Heilige Geest bindt bijzonder die geestelijke nood op het hart die in uw omstandigheden het meest noodzakelijk is. En dat kan wel eens iets zijn wat u eigenlijk niet wilt. Dat gebeurt wel eens. Dat de Heilige Geest dingen op je hart bindt die je eigenlijk liever niet zo zwaar op je hart zou willen zien wegen. Dat je herinnerd wordt, pijnlijk herinnerd wordt aan je aardsgezindheid, aan je dwaasheid, aan je gebrek aan geestelijke kennis, aan duisternis. Dat kan de Geest juist ook door het woord zo aan je hart leggen. Je eraan herinneren, opdat je met al die noden zou worden uitgedreven en de woorden van de psalmdichter werkelijkheid worden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Red mij, Schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Want vergeet het niet, Gods kinderen kennen geestelijke noden en geestelijke zwakheden. En dan kan het wel eens zo zijn dat ze juist in het licht van die dingen ook in hun persoonlijk gebedsleven belijden. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Zouden we dan niet vragen om de werking van die Geest die de harten doorzoekt, die veel beter weet dan u zelf wat er in uw hart en in uw leven aan mankeert en waar het scheef zit en duister is. Zouden we de Geest niet inroepen, Heere, maak het me bekend en geef me mijn nood voor u neer te leggen. Want dat is een van de moeilijkste dingen in het leven van iemand die oprecht de Heere vreest. Als hij in het gebed, ja, tot de Heere niet kan vluchten. Als er geen open toegang is. Als je nood niet zo kunt uitklagen en je vragen niet zo neer kunt leggen. En je smeekgebed niet zo tot het hemelhof kunt opzenden als het zou moeten. Als je zegt met die dichter uit een vorige eeuw, uit Vlaanderen, Guido Gezelle: ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Dat kan een van de diepste aanvechtingen zijn. In nood te zijn, in duister te zitten en niet te kunnen bidden. Het is de Geest, mijn beste vriend, die juist in die nood mee wil komen, die nood open wil leggen en de woorden in het hart en op de lippen wil leggen. Woord en Geest willen dat ook schenken. En zo is het duidelijk, hoop ik, dat de Geest laat zien vanuit het woord dat alle dingen aan de Here bekendgemaakt mogen worden. Maar de Geest wil bijzonder die noden op het hart binden die in een bijzondere zin aan de troon der genade mogen worden bekendgemaakt. Ja, het kan wel eens gebeuren. En laat ik dat ook als het ware tussen haakjes er nog even aan toevoegen. Het kan wel eens gebeuren dat iemand die de Here vreest heel in het bijzonder met iets eigenlijk loopt. In zijn gebeden loopt. Wat hij maar niet kwijt kan raken. Iets waar hij misschien geen naam aan kan geven, maar als het ware iets wat hem steeds drijft tot de troon van Gods genade. Dat hij steeds maar moet vragen voor een bepaald iemand. Of dat de Heer op hem of op haar wil neerzien. Dat hij steeds de nood van de kerk of van de gemeente op een bijzondere wijze voelt. Dat hij steeds de nood van ons land en van ons volk of de nood van de verkondiging van het evangelie tot aan de einden der aarde op een bijzondere wijze meedraagt. Of bijzonder één of meer van Gods kinderen op mag dragen aan het gebed, in het gebed. Ja, ook dat is iets van de bijzondere, onnaspeurlijke werking van de Heilige Geest. Die Gods kinderen die uit zichzelf niet weten wat ze bidden zullen, soms op een heel bijzondere, heel duidelijke en toch ook onnaspeurlijke manier dingen in het gebed op het hart bindt, zodat ze het door de Geest en door de kracht van de Geest weten en neer mogen leggen voor het aangezicht van de Heer. Er is nog iets bij dat wat de Geest leert. De Geest leert de nood zien en bindt de nood op en geeft te bidden. Niet alleen de nood wordt opgebonden, maar het is ook zo dat de Heilige Geest juist aan hen in wier leven hij die dingen duidelijk maakt. Dat ze weten en gaan leren wat ze bidden moeten. Bijzonder laat zien dat er in het gebed nu maar één pleitgrond is. En die pleitgrond is in het bloed en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. We lezen dat het de Heilige Geest erom te doen is dat hij Christus verheerlijkt. Dus in al zijn werken staat dat bijzonder in het middelpunt dat de Heere Jezus Christus verheerlijkt zal worden. En dat is ook wanneer hij in het gebedsleven te hulp komt. Dan zal hij in het gebed Christus gaan verheerlijken. De nood op het hart leggen. Maar ook het enige geneesmiddel voor alle nood, voor de diepste nood, voor de zielennood, zal hij aan gaan wijzen. Hij zal in het hart voor het oog van de bidder Christus gaan aanprijzen en gaan verheerlijken. Christus gaan aanprijzen in zijn gerechtigheid en in zijn volmaaktheid. Als de enige grond waarop God het stamelend smeekgebed van een zondaar kan horen. Hij zal op het bloed gaan wijzen. Hij zal leren pleiten als een onwaardige, als een die zich niets dan de dood heeft waard gemaakt. Zo zal hij iemand leren pleiten op het bloed van Christus. Als de enige reden waarom hij mensen kan aanzien en in gunst op hen kan neerzien. Zo leert de Geest. En we hebben alleen het voornaamste maar aangestipt. Mensen, kinderen van God, leert hij hoe ze bidden moeten, wat ze bidden moeten. Hun noodrecht beleiden en pleiten op dat enige offer. Toevlucht nemen tot die enige bron en die enige schuilplaats die geopend is in bloed en in de wonden van de Heere Jezus Christus. Mogen we daar persoonlijk iets van kennen? Van die gebedsworstelingen, van dat gebedsleven. Waarin het niet alleen maar iets is Ja, wat voor de vorm gebeden wordt. Of iets is wat dagelijks als een routine, als iets wat altijd hetzelfde is, zo voortkabbelt. Maar waarin de Heere dingen op het hart bindt, de nood bekend maakt. En steeds meer onderwijs geeft wat we bidden zullen. Zijn we ook daarvoor bij het woord. Dat we vanuit het woord zoeken naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Naar het onderwijs wat de Heere aan ons wil geven. Opdat we door het woord en door de geest geleid onze noden kennen. Ze bekendmaken. Kennen we dat pleiten? Dat levende, dat krachtige, dat ootmoedige en toch ook vrijmoedige pleiten. Op de gerechtigheid en het bloed van de Heere Jezus. Kennen we het pleiten op die naam? Bij ons is geen gerechtigheid. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, zoals Daniël het zei. Maar bij u is de gerechtigheid en bij u is vergeving en bij u is het bloed, Heere. Doe het dan alleen om het bloed van de Heere Jezus Christus. O, dat is het wat de Geest in het bijzonder wil leren. En dan laat de Geest niet alleen zien wat we bidden moeten, maar ook hoe. Want ook daarin is geestelijk onderricht, gebedsonderwijs nodig. En als we dan zomaar enkele belangrijke dingen aanstippen, opnieuw zonder volledig te zijn, dan is een van de dingen die de Heilige Geest in het bijzonder leert bij het hoe van het gebed, dat hij leert aanhoudend bidden. Als u de Bijbel zou doorbladeren en na zou speuren en op zou schrijven wat er zoal allemaal over het gebed gezegd wordt, en dat is ontzaggelijk veel, dan zou u heel vaak tegenkomen dat de Heere aanspoort en aanmoedigt om nu aan te houden in het gebed. En u zult ook wel eens tegenkomen dat het nu juist de vorst der duisternis erom begonnen is om mensen die het om God te doen is en die de Heere zoeken om die moedeloos te maken, zodat ze verslappen en vertragen in het gebed. De Heilige Geest leert aanhoudend bidden. Zo staat het ook in de tekst, al is het misschien niet meteen duidelijk. Er staat, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan wordt daar een woord gebruikt wat laat zien dat die Geest nu voortdurend bidt, onafgebroken. En daarin wordt uitgedrukt dat het nu de Heilige Geest er vooral om te doen is om mensen die de Heere vrezen te oefenen in het voortdurend gebed. Want laten we niet vergeten, er komt op dat gebed wat af. Er komt juist op het gebed wat af van de kant van de vorst der duisternis. Die weet de zwakheden. Die weet de zwakke plekken in ons leven. En die is er juist dit om te doen. En daar is hij het op uit. Om mensen bij de troon van Gods genade vandaan te houden. Hij weet dat hij degene die de Heere oprecht kennen niet uit de hemel kan houden. Maar hij zal er wel alles om doen om ze bij God vandaan te houden, zolang ze nog leven. En vandaar dat hij bijzonder erop gericht is om in het gebedsleven hindernissen en struikelblokken aan te brengen. Om die adem van het geestelijke leven, indien het mogelijk is, te blokkeren, te stoppen. En dan kan het zo zijn dat Satan allerlei aanvallen pleegt. Juist wanneer we bezig zijn met de heilige dingen, in stilte de Heere zoeken en hem smeken, dat er allerlei inblazingen zijn van dwaze gedachten. Wel eens gehad? Soms juist wanneer je knieën buigt en de Heere in stilte vraagt. De meest vreemde, dwaze gedachten komen binnen. Iets waar je de hele dag nog niet aan gedacht had. Of Het kan zo zijn dat er een diepe vermoeidheid over je valt. Je bent de hele dag bezig geweest en hebt nog geen vermoeidheid gevoeld. Maar als je je knieën buigt, het is alsof alle vermoeidheid van een hele week of een hele maand over je heen komt. Of Gods lasterlijke gedachten. Kwade gedachten van God. Ze worden je ingeblazen juist op het moment dat je de knieën buigt. En zo kunnen we doorgaan. Satan is op allerlei manieren bezig om van de zwakheden misbruik te maken. Kijk, en weet u wat er dan door de genade van God toch ook is? Dat er juist wanneer die zwakheden zo machtig zijn en de overhand hebben. Dan zegt de Heere in zijn woord, dan heb ik aan mijn volk de geest beloofd. En wij weten dat die geest in die zwakheden mede te hulp komt. En dat die met onuitsprekelijke woorden blijft zuchten. Ook als het hart ingezonken raakt. En zo de harten van Gods kinderen ook aanvuurt. Om te blijven roepen tegen alle aanvallen van de Satan in. U zou het kunnen vergelijken met dat bekende beeld uit Bunyan's Christenreis. U weet het, als hij in het huis van de uitlegger komt, dan ziet hij allerlei taferelen die een geestelijke betekenis hebben. En ergens midden in dat huis van die uitlegger ziet hij dan een vuur branden. En er staat een dienstknecht bij die met allemaal emmers water probeert dat vuur te doven. En soms lijkt dat vuur even te doven, maar het vlamt toch telkens weer op. Een christen die dat allemaal ziet, die begrijpt het niet. Totdat de man wiens naam uitlegger is hem bij de hand neemt en hem laat zien dat dat vuur tegen een muur brandt. En in die muur zit een gat. En achter die muur staat een man die een fles olie heeft en die nu door dat gat heen op een verborgen manier alsmaar olie op dat vuur gooit. Zodat er wel emmers water zijn die het vuur willen doven. Maar verborgen door de olie, en dat is de olie van de geest, wordt dat vuur toch brandend gehouden. Zo is het ook in het leven van Gods volk. Niet alleen met het geloof, maar ook met het gebed. Satan zal alles doen om het geestelijke leven uit te blussen. En vooral om de verborgen omgang met God. Om het gebedsleven uit te blussen. Maar verborgen is daar die olie van de geest. De geest bidt met onuitsprekelijke zuchting. En daardoor worden de ingezonken trage harten, moedeloos soms onder de strijd of onder zoveel aardsgezindheid of onder zoveel koudheid en dorheid, worden verborgen door de geest aangevuurd. En toch blijven ze zoeken en toch blijven ze vragen en hun hart uitstorten, pleitend, smekend aan de troon van Gods genade. De geest leert aanhoudend bidden. Die geest leert ook vrijmoedig bidden. Dat is ook iets wat we nadrukkelijk moeten noemen. Want dat wordt nadrukkelijk in de schriften gezegd. Kijk, juist in het gebed, dan kom je erachter, en dat kan soms diep in je ziel gegrift staan, dat wij naderen tot God. Wij naderen tot de heilige God. Wij naderen tot hem van wie de profeet zegt dat hij te rein van ogen is dan dat hij het kwade zou kunnen aanzien. Hij kan de zonde niet zien. En dan kom je met je zwakheden en met je zonde tot deze God. Geen wonder dat er soms een diepe besef kan zijn. Wie kan bestaan voor deze? En als je tot God nadert met een diep besef en levend besef van je zonde en van de diepe kloof die er ligt tussen een heilig God en tussen je eigen schuldige leven, ja, dan buig je het hoofd, dan durf je soms haast niet tot God naderen. En nu is dat wat de Geest leert aan mensen die tot God haast niet durven naderen wanneer ze zien op hun zonde en op hun schuld. Vrijmoedigheid. Een woord wat ook zoveel vooral in het Nieuwe Testament genoemd wordt. En wat altijd opnieuw in verband gebracht wordt met het werk van de Heilige Geest. En daarom is vrijmoedigheid niet een menselijke eigenschap. Je hebt nu eenmaal vrijmoedige mensen. Nee, zo is het niet. De een is vrijmoediger, we zouden bijna zeggen brutaler dan de ander. Dat wordt met vrijmoedigheid niet bedoeld. Vrijmoedigheid, echte geestelijke vrijmoedigheid in het naderen tot God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat leert de Geest ook in het bidden. Om vrijmoedig tot God te naderen, ondanks je zonde, ondanks je schuld. Paulus schrijft, om één tekst te noemen in Efeze 2, want door hem hebben wij beide de vrijmoedige toegang, door één geest tot de Vader. Dus door de Geest is er vrijmoedige toegang tot de Vader. Door de Geest worden Gods kinderen vrijmoedig, om nu God aan te spreken, vrijmoedig alles voor hem neer te leggen, vrijmoedig alles in zijn handen te leggen, vrijmoedig te pleiten. Nee, die vrijmoedigheid, dat is geen brutaliteit, dat is geen dwingen, want we hebben God niets te dwingen. Maar het is wel een vrijmoedigheid als van het kind tot de Vader, die geen rechten heeft, maar toch vertrouwend en vrijmoedig alles aan de Vader voorlegt. Zo, dat leert de Heilige Geest. Hij neemt de vrees weg. Hij neemt de schaamte weg. Hij geeft een ootmoedige vrijmoedigheid. Wel eens zo mogen bidden, aanhoudend. En vrijmoedig God mogen aanroepen. O, het is de Geest die door het woord ook in deze dingen zoveel lessen geeft. Maar we zijn er nog niet nu we nadenken over hoe de Heilige Geest bidden leert. Aanhoudend, vrijmoedig. Maar heel bijzonder is ook van betekenis dat de Heilige Geest leert bidden naar de wil van God. We lezen dat in het laatste stukje van onze tekst. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God, we zouden ook kunnen vertalen naar Gods wil, voor de heiligen bidt. Dewijl hij naar de wil van God voor de heiligen bidt. Kijk, dat is een punt wat de Heilige Geest heel in het bijzonder in het gebed wil leren. Dat heeft de Heer Jezus ook benadrukt toen hij in het allervolmaakste gebed gebedsonderwijs gaf aan zijn discipelen. Daar was een van de beden toch deze. Uw wil geschieden. En het is de Heilige Geest die vrijmoedig leert bidden. Die ook onderworpen leert bidden. Uw wil geschieden. Hij leert bidden naar de wil van God. En dan moet u weer eens opletten hoe dat hier staat in Romeinen 8. De Geest die doorzoekt de harten. Dat betekent niet alleen dat hij de harten van mensen doorzoekt. Maar de Geest onderzoekt ook, zegt Paulus in 1 Korinthe, het hart van God. De diepten van God die geen mens kan kennen, die worden doorzocht en gekend door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest weet volmaakt wat de wil van God is. De geopenbaarde wil, de verborgen wil, niets is voor de Heilige Geest verborgen. En nu gaat de Heilige Geest harten van mensen inwinnen voor die volmaakte wil van God. Nee, dat betekent niet dat Gods kinderen dat altijd onmiddellijk zien, wat de wil van God is. Dat weet de Geest wel, maar dat weten zij niet. Het betekent ook niet dat Gods kinderen het altijd met één, maar met de wil van God eens zijn. maar het is het bijzondere werk van de Heilige Geest om het volk van God te leren buigen voor de wil van God. Inwinnen, zeiden we vroeger, voor de wil van God. Overhalen om te buigen voor Gods wil. Kijk, en dat is noodzakelijk. Bijzonder wanneer het zo is dat de wil van God zo anders is dan wij willen. En ieder die de Heere vreest, weet daarvan. Van momenten in het leven. Van momenten in de geestelijke strijd. Of in de voorzienigheid van God. Dat de wil van God anders was dan onze wil. Dat we onze zonden moesten doden. Of dat de Heer een weg ging met ons leven in zijn voorzienigheid die wij niet wilden gaan. Dan mogen we dat aan de Heer voorleggen. Maar dan is er een krachtig werk van de Geest voor nodig om te leren bidden. Uw wil geschieden, uw wil alleen. Nee, dat hebben we zomaar niet. Dat zou onbijbels zijn als we dat zouden zeggen. Als zelfs de grote zaligmaker, de Heere Jezus Christus, in de hof van Gethsemane naar zijn mensheid terugschrok voor de zware beker van het lijden. En bad of die beker hem voorbij mocht gaan. Maar toch boog voor de wil van God. Uw wil geschieden. Als Christus terugschrok en toch gehoorzaam boog. Hoeveel te meer zal het dan bij de kinderen van God in dit leven zijn, dat ze hun willen niet onder kunnen krijgen, dat ze het niet altijd met God eens zijn. Eigenlijk moeten we het zelfs zo zeggen, dat ze het van nature nooit met God eens zijn. Want het is alleen de Geest die leert bidden, uw wil geschieden, de uwe alleen. En dat kan heel wat strijd kosten, heel wat tranen. Heel wat verdriet. Maar het is de beste plaats. Als we ootmoedig leren bidden. Aanhoudend leren bidden. Vrijmoedig. En in overeenstemming met de wil van God. Want dat is zo heel in het bijzonder. Het werk van de Heilige Geest. En dan het laatste. De Heilige Geest oefent mensen om te buigen voor de wil van God. Weet u waarom? Omdat het de Heilige Geest te doen is om de eer van God. De Heilige Geest leert mensen leven tot eer van God en bidden tot eer van God. Dat is een hoge bedoeling. En dat staat ook heel duidelijk in de tekst. Want wat zegt de tekst? De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is een kostbaar woord, gemeente. Want wat betekenen die op het eerste gezicht misschien wat moeilijk verstaanbare woorden? Dit. Dat de Heilige Geest bidt met hemelse woorden. Onuitsprekelijk, vergelijkt u het maar eens met 2 Korinthe 12, het begin. Ik zal dat nu verder niet uitwerken, maar u kunt het nalezen. Daar wordt het woord onuitsprekelijk ook gebruikt. En daar gaat het over wat Paulus meegemaakt heeft toen hij in de hemel is opgetrokken. Toen zag hij onzienlijke dingen en toen hoorde hij onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. En als u dan goed leest, dan gaat het daar over de taal die in de hemel gesproken wordt. Onbevlekte woorden. Woorden volmaakt tot eer van God. De lof van God. Kijk, en zo bidt de Heilige Geest nu. Met hemelse woorden. Met reine woorden. Met woorden die volmaakt tot eer van God zijn. En dan kan het wel eens zo zijn dat je bijzonder aangevallen wordt. Hier in dit leven. Ja, bidden. Wat is mijn bidden nu eigenlijk? Aanhoudend bidden. Ja, dat is er wel geweest. Of dat is er wel op dit ogenblik. Vrijmoedig bidden. Ja, er zijn wel momenten dat ik vrijmoedig heb mogen bidden, maar Het diepste van het gebed is toch, doet het al tot eer van God. En dat kan ik nu niet. Hoeveel gebeden zijn er niet in uw leven, niet tot eer van God? Hoeveel zwakke woorden, hoeveel vleeselijke gedachten, hoeveel verslapping in het gebedsleven, hoeveel zonde. Maar de geest kent die zwakheid. En die geest bidt nu, zegt Paulus, tot vertroosting van de kerk. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat wil zeggen met woorden, met zuchten. Daar zit een geweldige drang in dat woord. Die een hemels karakter dragen. Die in aardse woorden niet uit te drukken zijn. Die God verheerlijkend zijn. En de geest doet dat voor de kerk. Voor Gods volk. Bidt hij tot eer van God. Daarom moeten wij het maar met nadruk zeggen. Wij kunnen niet bidden zoals het behoort. Want wij kunnen niet bidden tot eer van God. Maar wat is er nodig? Christus en de geest. Want die kunnen God verheerlijken. Ook de geest, wanneer hij bidt, doet het met woorden die tot eer zijn van de drie enigen. Gemeente, kennen we iets van deze dingen? Nee, ik vraag niet of u alles kent en alles doorleefde. Maar of u iets van de nood van de binnenkamer kent. Dat wil zeggen de nood van het gebedsleven. Dat wil zeggen van het wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Als u er niets van kent omdat u altijd weet te bidden, dan vrees ik dat u nog bij het ras van de farizeeërs hoort. Die konden altijd bidden en danken. Die hadden nooit de genade en de geest van boven nodig. En dan vrees ik dat u met al uw godsdienstigheid niets kent van het echte geestelijke leven. Als u iets van de nood van de binnenkamer niet kent, omdat u eigenlijk God nog nooit nodig gehad hebt, weet dat u onbekeerd bent en onbekeerd door kunt leven, alleen maar voor de vorm wat bidt misschien, of ook heel weinig bidt misschien, wat bent u dan ontzettend arm. In uw zorgeloosheid. Want u weet niet hoe arm u bent. En hoe blind u bent. En hoe op reis dat u bent naar de eeuwige nacht. O, zoek de Heere en smeek hem om de geest van boven. Opdat die de nood u op het hart binden. En u leert te bidden gelijk het behoort. Maar er kan zo iemand zijn vanmorgen. Die zegt, ja, ik durf me niet te scharen bij Gods kinderen. Want daar ging het over vanmorgen. En toch, de nood van de binnenkamer. De nood van het gebed, de zwakheid. Het niet kunnen bidden. Het niet tot eer van God kunnen bidden. Hoe moet het? Ach, mijn beste vriend, er is er maar één die u dat leren kan. Gelukkig maar één. Dat kunnen mensen u niet leren. Dat kunt u niet leren met een training of met een cursus. Gelukkig niet. Maar dat kunt u leren op de school van de Heilige Geest. En die school van de Heilige Geest is daar waar het woord is. Want waar het woord is, wil de Heilige Geest werken. Zou u daarom maar veel het woord ter hand nemen. En veel bidden, Heere, leer mij, arme dwaas, door uw woord en geest, hoe dat ik bidden moet. Juist voor wie niet bidden kan. juist voor wie het niet meer weet, laten deze woorden het in al hun wijdte en in al hun diepte en in al hun kracht horen. Er is een leermeester die arme dwazen leert. Wat en hoe ze bidden moeten. En dat is de Heilige Geest. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, aan het einde van deze dienst komen we tot u om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat u ons deze dienst hebt willen schenken. Heren, u hebt doorgeholpen en kracht gegeven. We hebben iets van deze diepe heilgeheimen mogen ontvouwen. Wil u het verder uitwerken, toepassen in het hart van allen die het woord gehoord hebben. En geef wanneer we deze dingen aanstipten, dat de waarde en de betekenis daarvan voor ons mag opengaan. Heere, leer ons bidden, arme dwazen die we zijn. En wil u geven dat we veel ervaren mogen, duidelijk en kennelijk, dat de Geest de zwakheden mee te hulp komt. En wil u ook, Heere, wanneer wij het niet meer weten en niet meer kunnen, het laten zien dat uw naam ontfermer is en dat gij de Geest geven wilt om het gebed te leren en het gebedsleven te verlevendigen. We vragen dat, terwijl we uw naam dankzeggen voor al uw hulp en kracht geschonken om Jezus wil. Amen. 138, het derde vers is onze slotzang. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Psalm 138, vers 3. Gaat heen in vrede, draagt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.